Een heel hartelijk welkom vanmorgen. Die dienst op de Hemelvaartsdag is in zijn aandacht voor Jezus vaak omgekeerd evenredig aan de kerstnacht. Het is mooi dat u hier bent. Samen houden wij hier de lofzang gaande. Wens elkaar een gezegende dienst toe. Ik hoop dat het woord jullie allemaal zegent en met jullie meegaat vandaag. We beginnen met samen staande te zingen Psalm 68, vers 5 en 6. Psalm 68, vers 5 en 6. Samen stil zijn voor God. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Aanvangstekst is uit Handelingen 1, vers 6. Ik lees vanmorgen steeds uit de Nadense Bijbel. Zij dan, samengekomen, hebben hem de vraag gesteld en gezegd: Heer, gaat u in deze tijd voor Israël het koningschap herstellen? We zingen nu verder, lied 231. We zingen daarvan eerst de versen 1 tot en met 3. Dan wil ik de geloofsbelijdenis uitspreken en daarna zingen we dan vers 4. Lied 231, vers 1 tot en met 3, straks vers 4. voor de geloofsbelijdenis en dit vers daarna gaan we staan. Die belijdenis die we delen met de kerk van alle eeuwen en van alle plaatsen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, is gekruisigd onder Pontius Pilatus, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap van alle heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van de doden en een eeuwig leven. Onze Vader in Jezus Christus. Te midden van alle chaos zoeken en vinden wij ons ankerpunt in U. Te midden van volkeren op drift, wankelende naties, gaat U uw heilsgeschiedenis. Te midden van rampen op zee, in de lucht, op het land, omdat onze technieken falen, herinneren wij ons onze kwetsbaarheid en onze grenzen. En denken we opnieuw na over de speelruimte die U ons gaf en waartoe U ons bestemde. En bij alle persoonlijke individuele zorg, nood, verdriet, teleurstelling, armoede, ziekte, rouw, richten wij ons op U, bron van leven en licht. Laat Uw woord, ook op deze dag, het vaste punt, de vaste grond voor ons leven zijn. Waar wij de greep op het leven kwijtraken, waar wij elkaar niet vast kunnen houden, houd U ons vast. Zegen ons door Uw woord en door Uw geest. Doe ons leven, Heer, onder de zegenende handen van Uw Zoon, onze Heer en Hoge Heiland, Jezus Christus. Amen. We lezen met elkaar de Heilige Schrift. Ik lees met u drie gedeelten. Eerst twee korte gedeelte. De eerste komt uit 1 Koningen 8, vers 10 en 11. Bij de het verhaal gaat over de inwijding van de tempel, Salomo, die daar de tempel heeft gebouwd. En het geschiet bij de uittocht van de priesters uit het heiligdom. De wolk vervult het huis van de ene. De priesters zijn niet bij machten te blijven staan om dienst te doen, vanwege de verschijning van de wolk. Want de glorie van de ene vervult het huis van de ene. En dan uit de openbaringen aan Johannes, hoofdstuk 14, vers 14 tot en met 16. Openbaringen 14, vers 14 tot en met 16. En ik zag en zie een witte wolk, en op de wolk was gezeten iemand als een mensenzoon, met op zijn hoofd een gouden kroon en in zijn hand een scherpe sikkel. En een andere engel kwam uit de tempel, schreeuwend met grote stem tot hem die zetelde op de wolk: zend uw sikkel uit en oogst, want het uur om te oogsten is gekomen, want overrijp is de oogst van de aarde. En die op de wolk zat, wierp zijn sikkel over de aarde, en de aarde werd geoogst. En tenslotte Handelingen 1, vers 1 tot en met 11, het evangelie van de hemelvaart. Handelingen 1, vers 1 tot en met 11. En daarna zingen we voor de prediking met elkaar Psalm 47 in zijn geheel. Psalm 47 zometeen voor de prediking. Handelingen 1, vers 1 tot en met 11. Daar schrijft Lucas: het eerste verhaal heb ik gedaan over alles, o Theophilus, wat Jezus begonnen is te doen en te onderrichten, tot op de dag dat hij door heilige geestesadem opdracht heeft gegeven aan de apostelen die hij heeft uitgekozen en is opgenomen. Aan hen heeft hij ook, na zijn lijden, zich in vele merktekenen levend getoond. Gedurende 40 dagen heeft hij zich aan hen laten zien en tot hen gesproken over het koningschap van God. Als hij met hen samen is, is zijn verkondiging aan hen van Jeruzalem niet te wijken, maar er blijven wachten op wat de Vader heeft aangekondigd en ge van mij hebt gehoord. Want Johannes heeft gedoopt met water, maar gij zult worden gedoopt met heilige geestesadem niet lang na deze dagen. Zij dan, samengekomen, hebben hem de vraag gesteld en gezegd: Heer, gaat u in deze tijd voor Israël het koningschap herstellen? Hij zegt tot hen: het is niet aan u de tijden of momenten te kennen die de Vader in de eigen volmacht heeft gesteld. Maar ge zult kracht opnemen van de Heilige Geest die over u komt, en ge zult getuigen van mij in Jeruzalem en in heel Judea en Samaria, ja, tot het uiteinde der aarde. Terwijl hij dat zegt, wordt hij, terwijl zij toekijken, opgeheven, en een wolk neemt hem weg van hun ogen. Als zij, terwijl hij weggaat, naar de hemel staren, ziet twee mannen zijn bij hen komen staan in witte kleren, die ook zeggen: Galileese mannen, wat staat ge te kijken naar de hemel? Hij, Jezus, die van u weg is opgenomen ten hemel, zal op dezelfde wijze als ge hebt aanschouwd dat hij naar de hemel wegging, komen. En zalig wie het woord van God horen, het ook van harte bewaren. Halleluja. We sluiten aan op de prediking straks met gezang 233, de versen 1, 3 en 4. 233, vers 1, 3 en 4. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, je krijgt soms de indruk dat voor steeds meer mensen het geloof, zijn relevantie, belang ervan dreigt te verliezen, lijkt te verliezen, omdat men niet meer ziet wat het doet, misschien nooit gezien heeft wat het doet. Geloof. Ja, dat betekent toch voor het gevoel van de mensen, ja, dat je daar wat gelukkig van wordt. Een gelukkig gevoel van hebt. Maar ja, is dat het enige, alleen een gelukkig gevoel? Geloof, dat betekent voor menigeen van ja, en vooral, ik denk nog veel meer, in vroeger eeuwen. Maar het gevoel van ja, dan heb je dan toch bij dat geloof een paspoort of zo voor het leven na de dood. Maar is dat het enige? Wat bewerkt het nu, hier en nu? Geloof moet toch hier en nu kracht hebben, waardoor het wonderlijke dingen tot stand brengt. En velen zoeken het dan in tekenen van genezing. Want de heiden, de gooi, is van huis uit zeer gericht, altijd gericht geweest op de natuur. En dat wordt dan, als het geloof erin komt, het schepselmatige. Verbindt God heel sterk met de schepping. Dus als Gods koningschap kracht heeft, dan moet het zich uiten in lichamelijke en psychische gezondheid en kracht. En als dat er dan niet is, als dat niet gebeurt, als je steeds teleurgesteld wordt, als het nooit komt, als ik gewoon ziek kan worden en dood kan gaan, al ben ik maar bijvoorbeeld 25 jaar. Ja, wat heeft het dan voor zin? Geloof. In het licht van die vraag is het altijd interessant om weer die Bijbel te lezen. En hier dus vanmorgen weer heel interessant om te zien hoe anders de Joodse leerlingen rond Jezus over dat koningschap van God spreken. En hoe anders voor hen dan bij de heidenen het geloof een kracht van God is. Zij verwachten helemaal geen wonderlijke genezingen, daar gaat het helemaal niet over in die 40 dagen. Zij zijn niet bezig met een herstel van de zieke natuur. Nee, zij verwachten de daden van God in de boze geschiedenis van deze wereld. Die daden van God waarover het Oude Testament vol staat, waarover het net in Psalm 47 ook ging. Zij verwachten, naar Gods belofte, een herstel van de goede verhoudingen. De verhouding met name tussen Israël en de volkeren. Zo moet voor hen de kracht van Gods koningschap concreet worden, zichtbaar onder de mensen. En het lijkt me volkomen bijbels en volkomen in lijn met de beloften van God. Lucas is zijn evangelie geëindigd met de teleurstelling van de Emmausgangers na de dood van Jezus, die in hun gesprek tegen elkaar zeggen: en wij dachten nog wel dat hij Israël verlossen zou. Daar ging het om. En met precies datzelfde motief opent Lucas zijn tweede boek, Handelingen. De discipelen rond de opgestane Jezus spreken met hem over het koningschap van God. En hun eerste vraag daar is, vervuld van hun hartstochtelijk verlangen, nu toch in Jezus de tijden in vervulling gaan: Heer, gaat u dan nu in deze tijd voor Israël het koningschap herstellen. Daarin zou de kracht van het koninkrijk en de betekenis van het geloof dan zich immers moeten uiten. Het herstel van het koninkrijk Israël. En tot de dag van vandaag is het oog van gelovige Joden, maar zo is het in alle eeuwen geweest, altijd gericht geweest op de gebeurtenissen, opdat dat plaatsvond in de geschiedenis. En ondanks al, ze zijn al 4000 jaar onderweg sinds Abraham, ondanks al blijven ze nog steeds hopen, is hun oog daar nog steeds op gericht. Hij, hun God, JHWH, is toch trouw aan zijn woord. Helaas heeft de kerk deze vraag vaak badinerend afgedaan als naïef. Zo van, ja ach, die Joden die niet geloven in een geestelijk rijk, maar die daadwerkelijk op deze aarde het heil verwachten, het herstel van Israël. Kom nou, het herstel is er al. Wij, kerk, zijn het geestelijk Israël en we gaan naar een geestelijke wereld. Maar Jezus ontkent op geen manier dat dit herstel ook zal plaatsvinden. Hij zegt alleen tegen hen: jongens, ik weet niet wanneer. Dat weet de Vader alleen. Maar eens worden de profetieën vervuld. Al die beloften, dat door het zaad van Abraham, Israël, de volken gezegend zullen worden, en dat die volken dan ook vice versa Abraham en zijn zaad zullen zegenen. Dat Jeruzalem als een berg zal zijn, waar langs waterstromen van zegen naar beneden stromen, om heel de aarde te laven met Gods woord. Dat eens Israël en Jeruzalem het midden zullen zijn, zo spreekt Zacharia daarover, het midden zullen zijn, waaraan en waarop alle volkeren der aarde zich zullen oriënteren. Dat eens Israël zelf zal leven met een geestelijk hart. Profetieën van Ezechiël. Een geestelijk hart, zoals God het bedoeld heeft. En dat alle zonde en alle ongehoorzaamheid voorbij zal zijn. En dat alle volkeren zich zullen verheugen en verbazen over die ene in hun midden, die eerst geborene. En dat beeld, dat visioen van de profeten, de discipelen zijn daarmee bezig in die 40 dagen tijd en hier vlak bij de hemelvaart. En Jezus neemt het ook op, dit visioen, deze profetieën, vlak voor die zogenoemde hemelvaart. Hij zegt, wanneer dat herstel plaatsvindt, kan ik jullie niet zeggen. Maar ga vast, vanuit Jeruzalem, vanuit Israël, ga vast, heel de aarde over, laten door de kracht van de geest de woorden van de Torah stromen tot aan de uiteinden der aarde. Ga vast, laat Jeruzalem alvast in gedachten daarvan die berg zijn. En vanaf de Pinksterdag die kort hierna volgt, gaan die woorden dan ook in alle talen, de wereld over. Nog voordat het koninkrijk Israël zelf daadwerkelijk wordt hersteld. Nog voordat dat gebeurt, stroomt het heil vanuit Jeruzalem de wereld over en wordt de naam Jeruzalem en de naam Israël en alles wat ermee verbonden is en de naam van Jezus uiteraard en met zijn naam al die andere namen, wordt het een bekende klank, dat worden klanken in alle talen tot aan de uiteinden der aarde. Met dat Jezus dit zegt tegen zijn discipelen, wordt ook zijn eigen concrete fysieke gestalte opgenomen. Verdwijnt deze tastbare koning, die toch de koning van dat herstelde Israël moet worden en moet zijn, verdwijnt die tastbare koning, zien de ogen uit hun midden. Hij verdwijnt, bijbelse kan het niet, in een wolk. Hoe vaak was in de Bijbel en in de tempel niet een wolk teken van de tegenwoordigheid van de heilige, van God zelf? Was niet de wolk teken van die hemelse nabijheid van God bij de mensen en bij zijn volk? En de discipelen, het gebeurt en ze staren er verbluft naar, hun koning, inclusief het herstel van Israël, in één keer uit beeld. Totdat engelen, mannen in witte kleren, engelen, boodschappers, hen uit hun verstarring halen. Op dezelfde manier zal hij ook weer verschijnen. Ja, en dan kan het niet anders. Als hij weer tastbaar in hun midden zal zijn op die dag, dan kan het niet anders. Of dan. Maar wanneer? Alleen de Vader weet wanneer. Sedert dat moment, sedert die dag, gaat het evangelie de hele wereld over, heeft ook ons bereikt. En sedert die dag zouden wij, goyim, heidenen, vooral gericht moeten zijn op de tekenen der tijden, op de geschiedenis. Dat is waar toch Israël ons leert, dat is toch waar de Bijbelwoorden ons leren. De God van Israël is in de eerste plaats de God van de geschiedenis. Zijn naam is JHWH. Ik ben erbij, bij jullie, onderweg. Eerste dag, tweede dag, derde dag, week na week, sabbat na sabbat. Als u Gods koningschap zoekt, de betekenis van het geloof, let dan vooral op de verhouding tussen Israël en de volkeren. En let op de vervulling van Gods beloften. Als het rond Jeruzalem gaat zinderen, zoals het er zinderde in de dagen dat Jezus zelf concreet op aarde was. Romeinen, goyim, die Israël wilden platlopen. Leiders en regeerders in Israël zelf, die de Torah met voeten traden. Schier onoplosbaar onrecht. En geweld, als je dat ziet, nou dan zomaar kan daar dan de wolk zijn die zich opent. Zomaar kan de verhoogde Yeshua Messias verblindend nader komen. En dan worden de dagen van het koningschap van Israël hersteld, rijker en groter dan ooit in de dagen van Salomo, de zoon van David. U hoeft niet gek op te kijken als de wolk er vandaag of morgen is en open gaat. Wat zindert het inmiddels rond Jeruzalem, terwijl onder de volkeren der aarde steeds meer de leegte ons aangaapt. Mensen elkaar miljarden moeten beloven om het leven gaande te houden. Terwijl dat allemaal gebeurt en de schepping stuk gaat. Terwijl dat allemaal gebeurt, trekt het volk Israël hetzij in de loop van al die eeuwen door die volkeren gezegend, hetzij in de loop van al die eeuwen door de volkeren vervloekt, dat volk trekt zich terug naar het midden. Het midden, daar waar het vandaan kwam. Van waar het woord kwam van hem die het woord was en is. En die in de wolk werd opgenomen. En in die wolk, wie weet hoe dichtbij, aanwezig was en is. Israël keert terug uit de verstrooiing. Precies zoals Gods profeten hebben voorzegd. Nog schittert Israël niet als de eerstgeborene. Nog zijn en zij en de volkeren der aarde verblind. Nog ervaren wij Jezus als in het woord verborgen, verstopt. En begrijpen we ook die vragen van die mensen die zeggen, wat is dan toch geloof? Ik kan het niet pakken. Ik zie er zo weinig van. Het is zo verborgen, zoals Gods heerlijkheid verborgen was in de wolk. Nog volgen wij de wolkkolom. Ook vanmorgen weer. U ziet niets anders dan een wolkkolom, een woord. Waaraan we ons vasthouden, dat we ons ankerpunt noemen in het gebed, als licht in de nacht, als schaduw in de hitte. In dat woord, in die wolk, vermoeden wij, weten wij, geloven wij het licht der wereld. En het licht ook voor ons persoonlijk leven. Dus nee, wij bidden niet in de eerste plaats om spektakel in ons eigen kleine leven. Maar wij bidden, uw koningschap komen. En dat bidden wij hier als huis van Goyim, die het leven hebben gevonden bij dat woord dat van Jeruzalem uitging. Dat bidden wij hier als huis naast de synagoge. We bidden dat voor Israël vooral. Want wat wachten zij al lang? Wat zijn zij uitgeput? Wat zijn zij getraumatiseerd? Wat zijn zij het spoor bijster? Hier herstel voor hen vooral, het koningschap van Israël. Maar ook voor ons. Ook voor ons, opdat wij ook zullen zien dat die trouw van u aan uw volk, ondanks alles wat de volkeren deden en hoe ontrouw zij waren, hoe zij dat volk hebben losgelaten, dat uw trouw aan hen blijft staan en dat dat rijk komt. Dat wij ook zullen zien waaraan ons geloof hechtte. Uw trouw. Uw trouw. Laat eindelijk alle blinddoeken vallen, en van Israël en van de volken, zodat we na de profetieën en openbaringen werkelijk georiënteerd zullen worden op een nieuw Jeruzalem en onze schatten daar binnendragen. Het bewijs van Gods bestaan is, zo zegt Paulus dat in Romeinen 1, het bewijs van Gods bestaan is zichtbaar, zegt hij, in Gods daden. De heiden denkt gelijk weer aan de schepping. Nee, hij heeft het over Gods daden, zoals de tocht door de Rode Zee enzovoort. Gods handelen in de geschiedenis. Het is bijna 4000 jaar geleden dat Abraham geroepen werd. En nog beroert die roeping de wereld. Op zich is dat al iets om het geloof aan te ontlenen. Er is wel degelijk iets zichtbaar en merkbaar. Die roeping van Abraham beroert de wereld nog vandaag. En al 4000 jaar gaan de nakomelingen van Abraham hun onnarekenbare gang door ons midden. Deze geschiedenis haast zich naar het einde. In het eerste boek, zegt Lucas, vertelde ik over het begin van Jezus' daden. Nu vertel ik over wat hij verder ging doen. En wat een beweging is dat die hij dan beschrijft. Wat een beweging is er op gang gekomen sinds hemelvaart en Pinksteren. Wat een miljoenen zijn er bereikt door het woord van de Torah. En met dat woord, met Jezus, kwamen Mozes en de profeten vrijwel letterlijk mee, die verstrooid werden over de aarde. Al verstonden de volkeren der aarde de synagogen vaak niet, en al werd onder de Joden geleden onder die diaspora, die verstrooiing. Maar God ging en gaat zijn ongekende gang met Israël en de volkeren in de Zoon des Mensen. Hij die werd opgenomen in de wolk, de ten hemel gevarene, is en blijft, zegt Paulus, dienaar van Gods woord, knecht van Gods belofte. Al Gods woorden aan Israël en al Gods woorden ten aanzien van de volkeren brengt hij ten einde, brengt hij tot bestemming, brengt hij tot vervulling. Daarvoor heeft hij zich op die hemelvaartsdag teruggetrokken op de berg, teruggetrokken in de wolk. Tot hij weer voor ons staat, zoals hij van ons scheidde. Amen. Laten we bidden. Gij, Vaders Zoon, ten troon verheven, u betoont uw majesteit, belooft voor ons verloren leven, behoud in eeuwigheid. Gij zijt de doodspoort doorgegaan, als overwinnaar opgestaan en nam ons aan. Nog is uw heerlijkheid verborgen, maar ons geloof vertrouwt dat één keer op die morgen uw macht het veld behoudt. Gij, kracht, verhuld in brood en wijn, wil onze eeuwige spijze zijn en maak ons rein. Heer, open ons genadig de ogen en doe ons door uw geest het licht zien en uw naam verhogen, voor het oordeel onbevreesd, ten troon verheven, ons nabij, staat gij ons in de strijd terzij. Israëls kracht zijt gij, onze kracht zijt gij, mijn kracht zijt gij. Amen. In de dienst der offeranden krijgt u gelegenheid uw gaven te geven. 2 collectes voor de diaconie en voor de kerk. En we zingen daarna lied 5, gezang 5. Past bij al de Exodus lezingen die we in deze tijd van het jaar hebben. En in dat lied stappen we met Israël dapper mee naar Gods toekomst. Gezang 5 zometeen. Fijne dag allemaal. Ga nu heen in vrede, ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heren, Jezus Christus, en de liefde van God, onze Vader, en de gemeenschap van de Heilige Geest, met u allen.